ochtend. Mediaforum.
Laten we verbinding met Frank Renaud natuurlijk gewoon openstaan. Dat hij elk moment in de uitzending kan komen als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond die gijzeling. Maar ook welkom aan jullie allebei. Roos Slikker, columnist bij het Parool. En Jeroen Smit, hoogleraar journalistiek in Groningen. Fijn dat jullie er zijn voor het Mediaforum. Het zal even een iets ander forum worden, omdat we natuurlijk vooral onze ogen gericht hebben op de situatie daar in Dammartin-Angouël. We hebben Sky News hier opstaan. Ja. Dus het wordt wat lastig om te concentreren, denk ik. Om te kijken, het is iets wat de media totaal beheerst. Waar Jeroen, mag ik zeggen,
ja, tuurlijk.
In alle
rust... Nu al bezig op de achtergrond. Hè. Ook zelf als persoon, als mens, als Europeaan, als Nederlander. Ben je al 48 uur in de ban van dit nieuws. Het verschrikkelijke gebeurtenis in Parijs. Maar ook deze klopjacht eigenlijk. Hè. Ik betrap mezelf erop dat ik om de haverklap ook naar NOS.nl ga. Ja, teletext ga. Constant kijken. Bijna een paar keer per uur bijna. Van hebben ze nou eindelijk? Hè? Ook, je wil natuurlijk dat ze gepakt worden. Dat geeft ook... Je wil dat ze...
Het is een ongeduld in iedereen, denk ik.
Het is zo gevaarlijk, hè? Want nu ook weer. Er wordt iemand gegijzeld volgens de laatste berichten. Ze zullen toch niet nog een slachtoffer maken? Ja. Dus het houdt je enorm bezig, absoluut.
Ja, en je merkt ook dat alles, en dat is natuurlijk logisch en heel goed, dat alles op afstand wordt gehouden zoveel mogelijk door die diensten. Waardoor je eigenlijk ook weinig grip hebt op wat er is. We kunnen niet veel zien. We moeten ons beroep inderdaad op minister van Binnenlandse Zaken in dit geval meedeelt. En wat er aan ooggetuigen verteld wordt die nu opgesloten zitten.
Nou ja, en het doodenge is natuurlijk dat daardoor houdt het ons denk ik ook nog eens zo heel sterk bezig. Dat je weet hoe ongelooflijk veel mensen er op de been zijn om ze te pakken. En dat ze al twee dagen niet gepakt zijn. Dat je denkt, twee mannen. Ergens denk je toch altijd van, nou, stuur er een helikopter op af en een paar goede gendarmeriefiguren en je hebt ze. En dat blijkt niet zo te zijn. Dat is heel erg beangstigend ook, vind ik.
Klopt het gevoel, Jeroen, of deel jij dat het bijna voor het gevoel ook hier in Nederland had kunnen gebeuren, gezien de betrokkenheid die wij als land hebben en de maatschappelijke boosheid die er is, ook bij heel veel mensen. Als je kijkt
komt
hoeveel mensen er op straat zijn gegaan gisteren.
Ja, dat is indrukwekkend. Ontroerend vond ik dat ook. Vrijheid van meningsuiting, daar is natuurlijk heel veel op gebaseerd in onze democratie. Dus ik vond het echt ontroerend. Prachtig om te zien in de grote steden. Mooie woorden zijn er ook gesproken. Tegelijkertijd realiseer ik me wel dat het hier gaat om de bewakers van de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. De Charlie Hebdo, wat ze daar deden, dat zijn een soort helden ook op een bepaalde manier, omdat ze op die grens acteren van wat wel en wat niet kan. En daarom vinden ze ook zo belangrijk, want die grens moet bewaakt worden, die moet veiliggesteld worden. En daar stonden zij al jaren, er was al een aanslag geweest, hadden al persoonlijke beveiliging. In die zin zie ik ze ook een beetje als helden. Dus
refereerde jij er ook wel eens aan in colleges, als zijnde van zij zijn misschien wel degene die op een uiterste manier de grens opzoeken?
Ja, nou ja, het komt voorbij. Ik heb dat nog even nagezocht in college, wat ook over de andere kant gehad, want er is een grens aan de vrijheid van meningsuiting. Ik herinner me een college waar het ging over een cartoon van de Arabische Liga... waar een grap werd gemaakt over de Holocaust. In eerste instantie mocht dat bij de lagere rechter, bij het Hof in Arnhem. In 2009 is dat toen veroordeeld als onnodig grievend en werd er een boete uitgedeeld van €2500. De Holocaust, daar mag geen grap over worden gemaakt in Nederland. Want het is onnodig grievend. Dus het is voor studenten heel belangrijk om te weten dat er wel grenzen zijn. Ook aan de vrijheid van meningsuiting. Ook als journalist, ook als columnist en ook als cartoonist. Nou, wat deze mensen in Frankrijk doen, is heldhaftig, hè, want ze bewaken die grens, wat ik net zei. En tegelijkertijd het overgrote deel van wat wij hier doen als journalisten in Nederland. Wij bevinden ons in de veilige binnenlanden in die zin. En hoeven ons denk ik niet al te veel zorgen te
maken. Maar dan hebben we nog niet verklaard waarom inderdaad in Nederland meer dan gemiddeld mensen de straat op zijn gegaan. Hechten wij nog meer dan anderen aan de vrijheid van meningsuiting?
Vergis je ook niet dat we Theo van Gogh natuurlijk hebben meegemaakt. Ja. We hebben een geschiedenis in deze.
Dat zei Jan Tromp gisteren, het is 10 keer Theo van Gogh.
Dat vond ik ook een hele sterke uitspraak. Dat is ook zo. Dus ik denk ook wel dat meespeelt. En we hebben toen natuurlijk ook op de Dam gestaan. En ook gedacht van, jongens, dit gaat nooit meer gebeuren. Ja, en Parijs is 5 uurtjes rijden. En daar gebeurt het wel. Dus op zich, we hebben niet zo'n soort tijdschrift. We hebben ook niet zo'n redactie, zo'n volle redactie, zeg maar, inderdaad, van journalisten die zo de grens opzoeken. Maar het is natuurlijk heel dichtbij. En het is helemaal niet fictief of iets dergelijks om te denken dat hier in Nederland ook zou kunnen gebeuren. Dat kan best.
Ja. Hoe heb jij... Want jij hebt zelf een column in het Parool op zaterdag. Dus morgen verschijnt hij.
Morgen verschijnt hij, ja.
Wat doe je ermee?
Ik heb al 2 dagen... Ik lig flink wakker.
Matthijs van Nieuwkerk zei natuurlijk, die hoorden we ook aan het begin van de uitzending zeggen, hè, dat hij had ook zo voor het eerst in zijn leven eigenlijk twijfel, wat doe ik? Ik stap alleen op de fiets daarna.
Ik voel mij niet bedreigd. Ik voel me ook niet beknot in wat ik zeg. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn. En ik moet ook zeggen, ik ben niet zo heel erg van de provocatieve soort. Dus dat scheelt. Dat is niet omdat ik niet durf, maar omdat het mij gewoon niet echt ligt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, mijn man, toen het net gebeurde, die aanslag. Ik was daar natuurlijk enorm van onder indruk. En mijn man, een van de eerste dingen die hij zei is: jij gaat toch niet dat soort rare dingen opschrijven? Ja. Waarop ik zei van, nou ja, ik heb geen idee.
Wat bedoelde hij met rare dingen?
Nou ja, je gaat toch niet proberen, of in ieder geval... Nee, hij zei het niet zo. Hij zei meer, wees wel voorzichtig. Maar dat ik interpreteer het wel zo van, nou ja, wat kun je wel en wat kun je niet doen. Maar tegelijkertijd dacht ik wel, er is wat mij betreft geen enkele optie dat die column morgen er niet over gaat. Ik zou niet weten waarom ik nu een column over een cafeetje moet gaan schrijven. Ja. Of iets anders. Plus, ik kan
maar
niet
heb
anders.
Je al een woord opgeschreven? Ben je al begonnen?
Hij moet over een uurtje door, dus hij is bijna klaar. Maar ik ben nog wel aan het sleutelen.
Maar gaat het dan over de saamhorigheid? Of wat wordt centraal? Wat staat centraal in je column?
Mijn eigen ervaring en ook inderdaad de vraag... in hoeverre... Het gaat er heel erg over. Wij willen allemaal onze eigen weg kiezen en het gevoel hebben dat wij zelf aan het roer staan. En dat geldt voor ons en dat geldt voor ons allemaal. En ook met onze vrijheid van meningsuiting. Het vervelende is dat het voor deze twee broertjes ook geldt. Zij hebben het gevoel, wij willen vormgeven aan het leven en aan de wereld. En dit willen wij een ander opleggen. Nou, deze gedachtegang... hoop ik iets beter te verwoorden morgen. Heel moeilijk om columns na te vertellen.
Dan is die
maar
die
gaat
belangrijk,
met de pen. Ja. Ja.
De pen.
Ja, maar dit gaat natuurlijk over wat moet kunnen.
Nou, voordat jij Jong verder gaat, gaan we even terug naar Frank Renaud in Parijs. Frank?
Ja, het laatste nieuws is dat president François Hollande zijn verblijf op het Élysée, het presidentieel paleis, nu even heeft afgebroken. Hij gaat op dit moment, as we speak zou ik bijna zeggen, naar de overkant van de straat. Daar zit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is een crisiscentrum ingericht om alles te volgen en te commanderen, leiding te geven, vanzelfsprekend wat er gebeurt in Dammartin-en-Goële op dit moment ten noorden van Parijs. François Hollande, de president, gaat daar naartoe om te kijken hoe een en ander er aan toe gaat. Vanochtend vroeg is ook al een vergadering die in Parijs gaande was van het stadsbestuur met de top van de politie afgebroken, omdat die top van de politie per onmiddellijk moest vertrekken in verband met de actuele ontwikkelingen.
Ja, en is dit iets wat officieel naar buiten wordt gebracht?
Dit wordt officieel nu naar buiten gebracht door het Élysée van president Hollande, ja.
Ja, en dat is dan ook meteen het enige. Worden verder geen mededelingen gedaan?
Nee, op dit moment worden geen mededelingen gedaan. Alleen justitie heeft bekendgemaakt dat er tot nu toe geen doden zijn gevallen. Over gewonde cijfers kunnen we nog niks zeggen.
Frank Renaud, we komen bij je terug zodra je weer nieuws hebt.
Wat wilde jij zeggen, Jeroen?
Nou, dit gaat natuurlijk heel erg over wat moet kunnen. Deze cartoons, deze ook behoorlijk grievende cartoons voor verschillende mensen, in ieder geval voor deze broers, daarvan vinden we dat dat moet kunnen. Maar dat is niet dat we allemaal willen. Het overgrote deel van de Nederlandse journalisten, maar ook van het Nederlandse publiek, wil dat helemaal niet. Het zit helemaal niet te wachten op dat soort uitingen, dat soort commentaren. Dus dat is wel een onderscheid. Ik denk dat, en zo heb ik ook naar gekeken, naar die bijeenkomsten gisteren in Den Haag en in Rotterdam en in Amsterdam. Dat was ook een teken van saamhorigheid. Waar we enorm naar op zoek zijn in de Nederlandse samenleving, niet iedereen helaas, is naar wij-zij. Dus het groeiende aandeel van de moslims in de Nederlandse gemeenschap, dat is een gegeven. Wij-zij. Hoe wordt dat een ons? Dat was mooi, zeg ik op Twitter ergens bij. Hoe maken we daar nou een ons van? En ik denk dat in die zin voor de media een hele belangrijke les te leren valt uit wat hier gebeurt. Namelijk alle media, alle kranten, maar ook NOS. Jullie moeten bij jezelf te raden gaan. Doen wij er eigenlijk wel genoeg aan? Hebben wij genoeg experts, journalisten die zo gespecialiseerd zijn dat ze dit stuk van de samenleving voldoende aan het woord laten, voldoende in kaart brengen, reportages maken? Ik denk dat je dan strikt van het antwoord. Het gebrek aan diversiteit.
Waar Marcouch gisteren ook toe opriep, hè?
Nou ja, en Mark Deuze, mijn collega in Amsterdam, zie ook het totale gebrek aan diversiteit op redacties. Als je op redacties hier rondwandelt, het is allemaal witte jongens en meisjes. Hartstikke slim, niks mis mee. Maar hoe groot is nou de inspanning? Ja, zegt een hoofdredacteur dan, dat is ook heel ingewikkeld om daarin te gaan. Ze willen vaak helemaal niet met ons praten. Nee, dus een extra uitdaging. Dat kost geld, dat kost tijd, dat kost energie. Maar misschien moet iedere regionale krant, om even bij dat voorbeeld te blijven, wel investeren in 3-4 mensen in Arnhem, in Eindhoven, in Amsterdam, die zich volledig in die gemeenschap ingraven, de Koran lezen, begrijpen wat er aan de hand is, om daar goed over te kunnen schrijven, bruggen te slaan, dialogen te organiseren, die mensen een stem te geven.
Want dan zou je eigenlijk actief, want het is een discussie die natuurlijk al langer loopt. En ik heb laatst onlangs bij onze eigen redactie in een sollicitatieprocedure gezeten. Het ging om een functie van 3 maanden slechts, maar er kwamen meer dan 170 reacties op. 3 mensen
die niet, zoals jij zeggen, wit waren. Ja. Of, ja. Die, dus het is, ja, dan moet je ze eigenlijk actief gaan werven. Dat is het dan. Ja, want er wordt in echt weinig op gereageerd. Ja. Dat maakt het zo.
Maar dat gebeurt ook, want bij de NOS is er een diversiteitsmanager.
Oké. Okay.
Heb ik laatst begrepen.
Maar dus, ja, dat is geen garantie op dat je ook diversiteit hebt.
Nee, natuurlijk niet.
Maar
die intentie
voor.
Is er dus, ja. Kennelijk.
Nee, ik zie het ook op de opleidingen. Mark Deus had dan over de UvA in Amsterdam. Maar ook als ik in Groningen kijk. Het overgrote deel, niet iedereen gelukkig, maar het overgrote deel is ook gewoon heel herkenbaar. Wit, Nederlands, hoogopgeleid, prima. Maar ik denk dat daar een hele belangrijke les te trekken valt. Als we daar een ons van willen maken, moeten we daar veel meer in investeren. Ja. Veel meer aandacht voor hebben.
En dan heb je dus ook over dat er langere tijd, zeg maar, dit moet worden vastgehouden. Want dat is ook wel het geluid wat je heel stilletjes hoort. Want veel mensen durven het ook niet uit te spreken. Misschien het van Linden, die deed bijvoorbeeld gisteren wel in De Wereld Draait Door. Er zit wel een tikkeltje schijnheiligheid in. Dat we nu met z'n allen heel erg verbolgen zijn. En dat we zeggen, het staat bovenaan, vrijheid van meningsuiting.
Nou ja, hoe heet het? Nausicaa Marbe vond ik in haar speech gisteren op de Dam. Die zei dat ook heel goed. En die riep er ook toe op aan iedereen die nu zegt, je suis Charlie. Laat dat een belofte zijn. Laat dat ook een plicht zijn om je daaraan te houden. En inderdaad, we zijn nu natuurlijk allemaal heel erg in de heat of the moment. En we vinden het allemaal en we bedoelen het allemaal heel erg goed. Maar hoe is het over een maand en hoe is het over een half jaar?
Zullen we nog even naar haar luisteren?
Ja.
De potloden die veel omhoog houden en hielden zijn een symbool van geesteskracht. Hopelijk ook commitment om nooit een meeloper en goedprater te worden van hen die de individuele vrijheid willen vernietigen. In naam van welke ideologie en welk geloof en welke intolerantie dan ook.
Dat is precies wat ik bedoelde eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. En dan, dus we moeten het vasthouden. Je moet je er eigenlijk aan committeren. Dat
ik vind
is ook
wel.
Wat zij zegt. Ja. Ja. En dat is wat ik bedoel met het langere effect.
Kijk, en
wat
het
je
is natuurlijk wel. Mark Rutte hield gisteren een mooi verhaal, hoor, vond ik. Maar laten we wel wezen, er worden ook in Nederland Gregorius Nekschot is gewoon voor zijn bed gelicht.
Nou ja, precies.
Vanwege een tekening.
Dat wordt dan ook wel aangehaald. En daar was weinig boosheid over
stonden,
in Nederland.
Toen stonden
hoor.
We, laten we wel wezen, daar was wel boosheid over, maar toen stonden we niet op de Dam.
De Koopman en de Dominee, dan gaat dat wringen.
Ja, dat gaat wringen. En ik vind dat, daar heb ik wel last van. Nou vind ik niet, dat doet niets af aan de woorden gisteren van Rutte. Daar gaat het niet om. Maar feit is inderdaad wel, zodra het in ons eigen straatje komt, en het niet zo enorm groot en rampzalig is als nu in Parijs, dan gebeurt er opeens niet zo heel erg veel. Ja. En dat is eigenlijk wel, denk ik, een waarschuwing aan ons allen. Ook dan moeten we er misschien wel staan met onze bordjes en onze pennen in de lucht.
Ja, maar wat mij betreft, die pennen, dus wat ik net al zei, waar schrijven die pennen over? Waar schrijven die potloden over? Moeten die niet ook veel meer over schrijven? Over dat ons en over die samenleving, hoe die er nu uitziet en wat er allemaal speelt. Vandaar een groot stuk in de Telegraaf over het aantal jihadstrijders. We hebben eigenlijk geen idee.
Nee.
We hebben geen idee. Zijn het er 160, zijn het er 500, zijn het er 800? We hebben eigenlijk geen idee. Nou, dat is toch raar?
Ja, is heel
hier
raar.
Ligt een taak, ook voor, juist ook voor de journalistiek, om te zorgen dat je daar wel een idee van hebt. Ja. Zodat je dat echt in kaart kan brengen. Dat is bizar.
Zou je dan even buiten de journalistiek om, dan zou je ook moeten zeggen toch dat binnen de politiek, in Rotterdam heb je NIDA in ieder geval, een islamitische partij, maar voor de rest is in de politiek, zijn moslims dan toch ook te weinig vertegenwoordigd? Of niet?
Ja, de politiek, dat vind ik weer, dat is een heel ander verhaal. Hè.
Daar wordt wel beleid gemaakt ook, hè?
Ja, ja, nee, maar de politiek zou dit moeten onderschrijven en zou hier misschien ook wel ruimte voor moeten maken. Maar hoor ik je nou zeggen, van er moet een moslimpartij
dus
komen, een aparte partij?
Het feit is wel dat mensen zich vaak niet gehoord voelen en dus niet vertegenwoordigd voelen.
Ja, ja. Nou, dat is
dus
een probleem.
Hoe los je dat op?
Nou, dat is wat je veel terughoort ook van journalisten die proberen zich in dit onderwerp te verdiepen en daarmee bezig te zijn. Dat ze vaak geen toegang krijgen. En zeggen, je begrijpt ons toch niet, je gaat ons toch maar veroordelen. Je benadert ons vanuit een vooroordeel. Nou, en dat is natuurlijk een van de grote problemen. Ik denk, kijk, voor iedere journalist die echt over een onderwerp wil schrijven geldt, dat je van je vooroordelen af moet. Dat je niet vanuit boosheid of misschien wel vanuit verontwaardiging, maar zeker niet vanuit boosheid zo'n onderwerp moet benaderen. En de enige manier om daar te komen is je echt verdiepen. Echt erin gaan. Echt gesprekspartner worden. En dat vraagt heel erg veel als je over dit onderwerp praat. Dat vergt een investering van jaren. Dan moet je werkelijk erin gaan. En dan misschien word je toegelaten. En dan misschien krijg je zicht op de verhalen die daar spelen.
Frank Renaud in Frankrijk. Je hebt het laatste nieuws.
Ja, het laatste nieuws is dat president Hollande op dit moment onderweg is naar het crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar alles geleid wordt en begeleid wordt en gevolgd wordt. Wat er gebeurt in Dammartin-en-Goële, een plaatsje 20 kilometer ten noordoosten van Parijs ongeveer. waar de twee verdachten dus, dat is inmiddels officieel, de twee verdachten van de aanslag op Charlie Hebdo, in ieder geval één iemand vasthouden in een drukkerij op een klein industriegebied. Alles is daar afgegrendeld inmiddels. Niemand kan er meer in of uit. Iedereen moet binnenblijven. Mensen in kantoren, in werkplaatsen, daar moeten ook binnenblijven. Luiken moeten dicht. Er is een school 300 meter verderop waar alle kinderen ook binnen moeten blijven. Nu die zitten spelletjes te doen en video's te kijken. Er schijnt geen paniek te zijn. Er is wel een beetje bangheid natuurlijk, maar er is zoveel veiligheidsmensen, politie en speciale antiterreureenheden op straat dat mensen zich toch wel redelijk veilig voelen. Wat ook net bekend is geworden is dat de andere aanslag die gisteren gepleegd werd in Parijs aan de zuidrand van de stad, waarbij één agent gedood werd, in de rug geschoten, niet gewapende agent overigens, die agent overleed, dat de dader daarvan inmiddels geïdentificeerd is en die zou deze twee broers kennen. Het zou een bekende zijn van deze twee broers. Eerder werd gezegd dat er geen verband was tussen die aanslag aan de zuidkant van Parijs en de aanslag op Charlie Hebdo. Nu meldt de Franse televisie dus dat de dader van die aanslag, waarbij die agenten gedood werd, de twee broers kende die de aanslag op Charlie Hebdo pleegden.
Zou dat dan, zit ik te denken, ook nog eventueel die derde verdachte kunnen zijn? Omdat natuurlijk die eerdere derde verdachte, die was opgepakt, die bleek een alibi te hebben, tenminste voor zover duidelijk is. Dat werd ook in ieder geval onderschreven door zijn klasgenoten. Wordt daar nu over gesproken of ben ik daar te vroeg?
Daar
wordt
nu nog niet over gesproken, want de dader van die aanslag die op die politieagenten, die is nog niet in de kraag gevat. Die is nog steeds voortvluchtig. Er zijn wel twee arrestaties verricht, maar niet de dader. Maar de dader is wel geïdentificeerd dus.
En je vertelde eerder dat er ook geprobeerd wordt contact te leggen met de twee mannen. Is daar al iets meer over bekend?
Nee, er is nog niks over bekend geworden. We weten alleen dus dat er speciale antiterreureenheden het gebouw omsingeld hebben. Het hele gebied is natuurlijk afgezet, maar die antiterreureenheden die getraind zijn in het contact leggen, die getraind zijn ook om binnen te vallen als dat nodig is, om de gijzelnemers uit te schakelen, die proberen nu wel contact te leggen. Maar er zijn ook berichten dat helikopters commando's in het gebied hebben afgezet rond die drukkerij. Dus hoe het gaat aflopen, of het door bemiddeling zal gaan, of dat een aanval wordt ingezet, dat weten we op dit moment nog helemaal niet.
Want hoe zit het? Het is het industrieterrein, daar heb je dus die drukkerij, verderop een school. Liggen daar heel veel woningen in de buurt of is het voor de rest een redelijk geïsoleerd gebied?
Het is een klein industrieterrein aan de rand van dat stadje van Dammartin en Goël. Er zitten zo'n 20 kleine bedrijfjes, niet heel erg groot, klein terreintje ook. Maar goed, al die werknemers waren er natuurlijk op het moment dat die gijzeling daar begon. Dus daarom is hun opdracht gegeven om allemaal binnen te blijven in hun gebouwen.
Dankjewel, Frank Renaud, voor dit moment. Die twee verdachten van die aanslag zijn dus in het plaatsje Dammartin en Goël. En Sander Hilkens is daar ook op huwelijksreis, nota bene. Goedemorgen.
Goedemorgen,
bent u dicht in de buurt?
Ja, ik sta bij datzelfde veldje waar meneer het zojuist over had. Met uitkijk op een grote drukkerij. En daarachter ligt een kleinere drukkerij. En daar speelt het zich af. De helikopters zijn zojuist weggegaan. We waren er vier aan het hoeveren boven het gebied. En er is er nu geen meer. Het is in één keer stil. Ambulances zijn zojuist voorbij komen rijden. Dus het verhaal van die commando's die afgezet zijn, het ligt misschien wel in die lijn.
Ja, en bent u daar in een hotel?
Nee hoor, we zijn eventjes op de laatste twee dagen van onze huwelijksreis bij familie langs gegaan. In dit mooie dorpje. Dus we zijn bij familie. En vanochtend werden we wakker door de helikopters.
Ja, maar u bent dus wel veilig binnen?
Nee. Ik sta nu dus... mijn familie is veilig binnen. Maar sinds we zeker weten dat de mannen zich ergens verschanst hebben, vond ik het wel opportun om voor dit gesprek eventjes wat meer zicht te krijgen op de situatie.
Oké, want voor de rest is toch het uitdrukkelijke verzoek om gewoon binnen te blijven en vooral niet je gezicht te laten zien.
Ja, dat klopt.
Dat gaat u nu ook weer doen.
Ik sta hier nu met allemaal pers, dus ik heb niet het idee dat ik in gevaar ben.
Is het sowieso heel rustig? Want dat horen we Frank Renaud ook zeggen, van het klinkt angstaanjagend, maar iedereen is eigenlijk wel relatief rustig eronder.
Hier is iedereen rustig. Bij ons vanochtend was er even paniek, want ik zal het mee voor het gemak mijn achternichtje noemen, die moest naar school, die was te laat. Dus die hebben ze nog snel naar school gebracht. En nog geen 3-4 minuten later mocht ze niet meer naar buiten. En het bleek in één keer de paniek duidelijk te worden. En in die eerste momenten wisten we niet wat er aan de hand was. Dus dat is redelijk vervelend geweest voor mijn familie. Maar nu is alles wel redelijk onder controle.
Oké, ze hebben ook wel
ze lijken heel relaxed, moet ik zeggen.
Ja, gelukkig maar.
We gaan hartelijk dank. We gaan nog even weer naar Frank Renaud, want de premier Emmanuel Valls heeft een verklaring afgegeven.
Hij heeft een korte verklaring afgelegd, niet zozeer over de gebeurtenissen nu in Dammartin-en-Goële ten noorden van Parijs, maar over het geheel wat gaande is, over de aanslagen ook bij Charlie Hebdo. En hij heeft heel erg duidelijk gemaakt, daarom leek het me relevant om nog even te melden, mede door dat debat dat jullie daar nu aan het voeren zijn in de studio. Premier Manuel Valls zei, wij zijn in oorlog tegen het terrorisme, we zijn niet in oorlog tegen een religie. En ook zei hij, het zal ongetwijfeld nodig zijn dat we nieuwe maatregelen moeten gaan nemen tegen dit soort nieuwe bedreigingen. Maar een statement van Manuel Valls dus, niet zijn we in oorlog tegen een religie, we zijn in oorlog tegen terroristen.
Ja. Dat is op zich opvallend, Jeroen Smit, want de New York Times bijvoorbeeld heeft gisteren, de Anglo-Saxische media gaan heel anders met dit verhaal om dan wij. Wij hebben juist zoiets van, gooi het er allemaal op en confronteer mensen ermee, zou het bijna zijn. Anglo-Saxische media zijn veel terughoudender. New York Times geeft ook op, wij willen gelovige groepen niet beledigen. Dat willen we nooit doen, nu dus ook niet. Nee. Dus...
Ja. Daarom plaatsen zij geen cartoons, daar gaat het om. Ja.
Maar dat is dus dat onderscheid tussen we vinden wel dat het moet kunnen. Dat is de grens van de vrijheid van meningsuiting. Maar dat betekent niet dat je het moet doen.
Nee, maar hier hebben wij het ook over als je het wilt bespreken en bespreekbaar wilt maken en dit op de agenda wilt zetten, dan moet je dus ook zien waar het om gaat.
En daarom is het nu nuttig en belangrijk dat het gebeurt. En tegelijkertijd hoeft dat en zal het ook niet de lijn zijn, denk ik, van de meeste media in Nederland om nu vanaf dit moment dit soort cartoons te gaan maken en te verspreiden. Omdat dat niet is iets is wat we per se met elkaar willen. Omdat het
en dat was hiervoor ook niet zo.
En tot op de grens stond onnodig grievend zou kunnen. Zijn. Dus dat, ik begrijp die afweging wel. En dan zeggen mensen weer, ja, dat is laf. Juist nu moet je daarvoor gaan staan, je suis Charlie. Maar ik begrijp het wel. Als dat de koers is die je vaart, dat je daar zo probeert mensen niet te beledigen, niet onnodig te raken, pijn te doen. Nou, dan ook op zo'n moment kan je zo'n koers volgen.
Roos, hoe sta jij erin?
Nou, op dit moment vind ik dat je ze wel moet afdrukken. Om gewoon puur vanwege het feit dat die cartoons nu nieuwswaarde hebben. Je kan daar niet omheen. En dan kun je wel een beetje gaan omschrijven van, nou, er was iets onaardigs met Mohammed. Maar we gaan niet zeggen wat, want anders beledigen we jullie. Maar dat vind ik echt flauwekul. Ik ben het wel met Jeroen eens. Je hoeft natuurlijk als krant er niet voor te kiezen om standaard dit soort cartoons af te drukken. Net als dat je er als columnist voor kan kiezen dat je niet provoceert. Dat is een persoonlijke afweging en een persoonlijke keuze. Maar op dit moment, terwijl het over die cartoons gaat, ja, vind ik het als journalist heel erg raar als ik ze niet zie.
Ja, maar stop alsjeblieft energie als redacties. Kijk, wat ik fascinerend vind, dit zijn twee Parijse jongens, begrijp ik. Opgegroeid in Parijs in een westerse context opgegroeid, moslims, die in een periode van 25 jaar kennelijk iets meemaken in hun leven in die Parijse context, waardoor ze uiteindelijk in staat zijn, en ik heb die eerste beelden gezien, die waren toen nog niet op zwart, ik schrok me helemaal een hoedje, bijna achterloos schoten ze die agent dood.
Ja.
En dat kan alleen maar als je die agent, die andere persoon, hebt ontmenselijkt. Dus dat is geen mens meer voor jou. En dan kan je ermee doen wat je wil. Dat is, en wij mensen zijn ertoe in staat, hè, om anderen te ontmenselijken. Nou, wat is er gebeurd in de levens van deze jongens dat ze daar zijn gekomen? Daar moeten we aandacht voor hebben.
Meer inzet in ieder geval daarin vanuit het journaal. Ik hoop dat wij volgende week met ochtend in ieder geval een kleine aanzet aan kunnen geven. We zijn een hele week lang in Enschede in een wijk rond de moskee die daar is. Die hadden we gisteren al even in de uitzending. Door een week te bivakkeren, ook in de hoop dat je meer van de cultuur en gewoon
heel goed
de vezels van de samenleving daar kunt voelen.
Maak daar 3 jaar van.
Ja, precies. En dan gaan we het maar niet over geld hebben. Dank jullie wel voor dit wat alternatieve mediaforum. Jeroen Smit en Roos Slikker. Dank. We gaan zo door.